Zoals gezegd, mogen de kinderen naar hun eigen dienst. Ik ga met Paulien bidden. Trouwe God en Vader, dank u wel dat u Paulien hier vandaag heeft gebracht. Dat Paulien zich heeft voorbereid om in deze paasdienst te spreken over uw opstanding. Heer, wilt u haar woorden zegenen? Wilt u onze harten openen om uw woord door Paulien uitgesproken te ontvangen? Om Jezus wil. Amen.
Ik denk dat het inmiddels 20 jaar geleden is of zo, dat ik naar de kerk ging op paasochtend, gewoon zoals ik dat gewend was. Ik stapte op de fiets en ik deed mijn Bijbel onder de snelbinders en zo fietste ik door Woerden heen. En het was gewoon een zondag zoals alle anderen, dus ik fietste. Totdat ik bij een bepaald kruispunt kwam en ik kwam Hans en Anneke tegen, twee gemeenteleden van mij. En die gingen toch met een enorm enthousiasme naar mij zwaaien, dat ik dacht, wat is er aan de hand? En toen ze dichterbij kwamen, toen blerden ze bijna over straat. Paulien, de Heer is waarlijk opgestaan! En in gedachten reageerde ik ongeveer net zoals het jongetje vooraan. Ik weet niet of je het kon horen, maar hier zei iemand, dat weet ik. En ik dacht ook, ja Hans, ja Anneke, de Heer is waarlijk opgestaan. Ja. Ik dacht dat je nieuws had of zo. En het drong dus niet tot me door. Ik wist dat Jezus was opgestaan. En dat wist ik al jaren. Van de peuterspeelzaal, de kleuterschool, de basisschool, het voortgezet onderwijs en alle preken die ik had gehoord. En ik wist het met mijn hoofd, maar ik wist het niet met mijn hart. En Hans en Anneke wisten dat wel en waren super enthousiast. Zij hadden het zeg maar met hun hart gezien en ik had het ja met mijn hoofd gezien of zo. Twee manieren waarop je naar het hele opstandingsverhaal kunt kijken. Of met je hoofd, of met je hart. Er zijn wel meer manieren om te kijken naar het opstandingsverhaal. We hebben er net al een aantal gezien. En vanmorgen wil ik opnieuw in de huid kruipen van de hoofdpersonen die bij dat opstandingsverhaal aanwezig zijn. En ik wil dat doen door te kijken naar Maria, naar Petrus, Johannes. En om te kijken waar zitten wij ergens in dat verhaal. Hoe kijken wij naar het opstandingsverhaal? En wat brengt dat ons? Brengt dat het enorme enthousiasme van Hans en Anneke? Of denken we, ja, nou ja, ze kwam helemaal uit Woerden afgereisd om te vertellen dat Jezus is opgestaan. Nou ja, waarom ze haar daarvoor hadden uitgenodigd, dat wisten we ook al. Maar ik hoop dat we door in de huid te kruipen van die mensen opnieuw er ongelooflijk blij van worden, zoals Johannes ook schrijft. Hij zegt dat heel vaak, dat hij schrijft, zodat je blijdschap volkomen zijn. Dus vandaar dat ik wil kijken naar Johannes 20, waar dat opstandingsverhaal staat beschreven. En voordat ik Johannes 20 lees, wil ik even een paar dingen noemen in vogelvlucht door Johannes heen. Misschien bent u wel gewend om iedere 40 dagen tijd een ander Bijbelboek door te lezen of om een evangelie weer even van voor naar achter door te lezen. En dan is het maar net welk evangelie je leest, want ze leggen allemaal hun eigen accenten. Johannes doet dat ook. En als je het hele evangelie van Johannes leest, dan zie je heel vaak dat hij nadruk legt op wonderen en tekenen. 7 tekenen die hij beschrijft. En een aantal keren komt dat terug. En als voorbeeld lees ik even 2 van die versen. Waar Johannes dus benadrukt dat het gaat over zien en over geloven en hoe die verband houden met elkaar. Bijvoorbeeld Johannes 4, vers 48. Dan komt er iemand naar Jezus toe en die heeft een vraag over genezing en dan zegt Jezus, ja, als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet. Je hoort hem bijna zuchten. 2 hoofdstukken later, hoofdstuk 6, vers 30. Toen vroegen mensen aan Jezus, welk wonderteken kunt u dan verrichten Als we iets zien, zullen we in u geloven. Als je het Johannes-evangelie door zou lezen, dan zie je veel vaker dat Johannes het heeft over zien en geloven en hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Nou, het moet niet een enorm lange preek gaan worden, dus de rest van Johannes laat ik even zitten. En in vogelvlucht en met grote stappen ga ik dan naar Johannes 20. Johannes 20, het bekende opstandingsverhaal. En dan beginnen we in vers 1. U kunt zo meteen meelezen. En ik sorteer u dan alvast een beetje voor, doordat Petrus en Maria en Johannes op drie verschillende manieren kijken. En het woord zag is dan steeds schuin gedrukt om daar de nadruk op te leggen. Johannes 20. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield en zei: ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat het doek die Jezus gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf gekomen was het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Daar stop ik even op dit moment en straks pak ik hier de draad weer op. Maria zag, Petrus zag, Johannes zag. Ze zagen allemaal hetzelfde en toch zagen ze iets heel anders. En om dat even te illustreren, kijken we zo meteen allemaal naar hetzelfde, maar zien we misschien allemaal ergens iets anders in. Zometeen kijkt u naar een plaatje en wat u ziet mag u gewoon roepen. Ik weet niet of het gebruikelijk is dat u praat in de kerk, maar bij deze vanmorgen mag dat. Dus we kijken en roept u maar wat u ziet in het volgende plaatje. Wie? Een panda. Ja, ha. Heel actueel. Ja, bedankt. Snippers. Wat zei u? Vlekken. Chocola. Oh, lekker. Ja. Chocolade eitjes, of niet? Dat is een ander verhaal, hè? Wie? U mag harder roepen, hoor. Een boom, een haan, een panda, chocola, snippers. Een mens. Een pauw. Een hertenkamp. Een hertenkop. Vlekjes. Goed. Dus, ik merk nog niet zoveel eenheid in deze gemeente, mensen. Iedereen ziet zijn eigen ding erin, blijkbaar. De een ziet er een panda in. Het is ook allemaal maar net wat je wilt zien. Ik vind het allemaal best, hoor. Alleen de maker van dit plaatje heeft iets anders bedoeld. Wie wil weten wat? Doe ik het hiervoor? Ja, oké. Kijk, je kunt hier op verschillende manieren naar kijken. Je kunt heel vluchtig kijken en je denkt, ja, ik zie een panda. Wie zei het ook alweer? Oh, jij hoopte dat het een gezellige preek werd, geloof ik, hè? Nee? Oh. Ik vind het best hoor dat je er een panda in ziet. Met alle respect, we kunnen straks even doorpraten als dit pastoraal niet verantwoordt wat ik nu zeg. Het slaat helemaal nergens op. Je hebt vluchtig gekeken en je trekt een conclusie die nergens op slaat. Dan zijn er anderen en die gaan meer analyseren, meer een beetje kijken. Van, ja, wat zie ik? En die zeggen vlekken. Vind ik best verstandig om dat te roepen. Geef wat meer eenheid dat je denkt, ja, daar kunnen we het dan nog over eens zijn. Maar de maker had er iets anders mee bedoeld. Die hoopte dat je zou inzien dat het twee mensen zijn. Er was iemand die zei net een mens. Je moet er een hele hoop bij bedenken hoor. Maar je ziet hier in het wit zie je zo een vrouw staan met haar arm. En dan zie je hier bovenaan zo'n grote zwarte vlek. En dat is dan haar paardenstaart. Er is al één die heeft het echte inzicht. Ja. Dan daarnaast staat een man in het zwart. En die staat ook zo. En dan zie je ook zijn kapsel bovenaan met zwart. En dan samen voeren zij een dans uit. Ah. Wie ziet hem inmiddels? Ja? Als we er langer naar zouden kijken, zou het kunnen zijn dat je hem ook opeens ziet. Het kan ook zijn dat je hem nog minder ziet. Zijn er inmiddels mensen die denken van ja, er begint iets te landen. Nog een extra clue. Hier onderaan die zwarte vlek is dan de schoen van die man. Helpt dat? Nou, bij sommigen helpt het. Alex, ik zou zeggen doe maar even weg. Ach. Drie manieren om naar zo'n plaatje te kijken. Je kunt er heel vluchtig naar kijken en zeggen ik zie een panda. Je kunt er analyserend naar kijken en zeggen ja, ik zie vlekken. Of je kunt er langer naar kijken en tot het inzicht komen. De beste maker heeft bedacht dat het een dansend stel is. En het lijkt een beetje op Johannes 20. Want Maria, die zag. En dan staat er in het Grieks een woord. Ze zag en ze keek zeg maar even heel vluchtig. En met alle respect, ze zei iets wat nergens op sloeg. Ze zei, mijn Heer is weggenomen. Ze bedoelde het waarschijnlijk net zo goed als jij met je panda. Maar het was een beetje dom. Ik heb het weer over Maria, hè? Nee. Zeg. Nee, ja. Je zou de conclusie kunnen trekken dat je denkt, Maria, je hebt oppervlakkig gekeken. Dat woord wordt er in het Grieks gebruikt. Dan gaat het verhaal verder. En dan gaat het over Petrus en Johannes. Johannes is zo bescheiden dat hij zijn eigen naam niet noemt. Hij is ook weer niet zo bescheiden, want hij noemt wel even dat hij gewonnen heeft en dat hij er eerder was bij het graf. En dan staat er over Petrus ook dat hij zag. Alleen in het Grieks staat er een heel ander woord. Er staat het woord theoreo. En dan gaat er natuurlijk een lampje branden. Zo, oh, theoreo, theorie. Hij analyseerde, hij theoretiseerde, hij beschouwde, zoals het Griekse woord dan wil uitdrukken. Dus hij keek op een heel andere manier dan Maria. Maar het leverde Petrus niks op. Het was een beetje net zoals ik op de fiets zat en dat ik dacht, ja, ik weet het met mijn hoofd, maar het zegt niks. Petrus wist nu ook iets met zijn hoofd. Hij analyseerde zo van, nou Maria, jij trekt de conclusie dat de Heer is weggehaald en dat je niet weet waar die is. Maar zo zal het wel niet zijn. Als je namelijk goed kijkt, dan zie je dat ze die doeken hebben achtergelaten. Weet je, als je een graf rooft, dan ga je toch niet die doeken achterlaten en alleen het lijk meenemen. Dat zal dan wel niet de juiste conclusie zijn. En trouwens, als je een graf rooft, ga je toch ook niet netjes al die doeken op een stapeltje leggen. En dan bij het voeteind en bij het hoofdeind. Nee, dat kan het niet geweest zijn. Het bracht Petrus nergens. Hetzelfde als dat je zegt, ja, ik zie vlekken. Ja, wat heb je er nou aan om naar een plaatje te kijken waar je vlekken op ziet? En dan komt Johannes als derde bij het graf. En dan staat er weer een ander woord voor zien in het Grieks. En dan staat er, ja, het is een beetje lastig vertalen. Ik las het net voor, hij zag het en geloofde. Misschien kun je zeggen, Johannes zag het in. En dan is natuurlijk de vraag, hoe kijken wij nou naar het opstandingsverhaal? Waar zitten wij ergens in het plaatje? Want ik zei net wel dat Maria een beetje dom was door snel die conclusie te trekken. Maar misschien was die conclusie van mij ook wel te snel. Want Maria was er wel emotioneel bij betrokken. En dat is wel natuurlijk heel erg positief. Zo kunnen wij soms ook emotioneel betrokken zijn bij geloofszaken. En heel snel tot een conclusie komen. Kan heel positief zijn. Dat je snel ergens in meegenomen wordt. Dat je je snel laat raken. Kan ook wel een gevaar in zich hebben. Dat je met allerlei wind van leer meegaat. En dat je al snel denkt van, oh nou ja, het zal wel zus of het zal wel zo zitten. Ben je ook wel een beetje beïnvloedbaar. Of herkent u zich meer in Petrus? Dat u wel snel zit te analyseren. Dus als u iemand anders een verhaal hoort vertellen, of als u de Bijbel leest, dat u denkt, nou, ik weet het allemaal nog niet zo. Dus even alles netjes op een rijtje zetten. Nou, als het dan zus, als het dan zo, nee, kan niet helemaal kloppen. Kan je heel ver brengen. Zit ook iets positiefs in. Ik weet nog dat ik voor het eerst zelf de tekst, dat die diep tot me doordrong, heb de Heer je God lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. En toen dacht ik, ah yes, ook met mijn verstand. Dus je kunt het geloof analyseren, je kunt het bestuderen, niks mis mee. Maar als het daarbij blijft, is het een gemiste kans. Of herkent u zich in Johannes? Herken jij je in Johannes dat je denkt, ja, ik zie het en ik geloof. Zie, ik geloof. Ik weet het, zoals dat jongetje zei, maar ik ben er ook super enthousiast over. En ik vertel het en ik app het en ik mail het en ik zet het op Facebook en op Twitter en ik roep het over straat. De Heer is waarlijk opgestaan. Nou ja, het ging er wel iets nuchterder aan toe. Vers 9. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Toen ik dat las, was ik verbaasd dat ik dacht van, hè? Je zag het in en je geloofde en dan ga je naar huis. Hallo, kan dat niet een beetje enthousiaster? En dan ook nog, ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de doden moest opstaan. Dat vind ik apart. Dat ik denk, wat heb jij zitten doen terwijl Jezus al die verhalen vertelde? Als mensen weer eens komen om een teken of wonder dat Jezus zegt, ik geef je geen ander teken dan Jona de profeet. Ik zal 3 dagen en 3 nachten in het graf zijn en daarna weer opstaan. Dat je denkt, is het ene oor ingegaan en het andere oor uit of zo? En uit het Oude Testament had je het toch eventueel ook kunnen weten? Psalm 16 bijvoorbeeld. Waar David zegt, u levert mij niet over aan het dodenrijk. En laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. Blijkbaar hadden ze die conclusie niet getrokken. Tenminste, op dat moment niet. Want later bij de Pinksterdag, als Petrus zijn enorme preek houdt, verwijst hij naar Psalm 16 om aan te geven dat het over Jezus gaat. Dus op dit moment hadden ze het nog niet begrepen. Totdat Johannes het dus zag en het inzag en het geloofde. Dus de vraag, waar zitten wij in het verhaal? En wat doen we ermee? Hoe enthousiast zijn we en hoe vertellen we het door? Nou, zij gingen op dat moment naar huis, maar het verhaal gaat natuurlijk verder. En pak ik weer Johannes 20 erbij. Maria stond nog bij het graf en huilde. We zagen net Maria die dat verwoordde en die dat vertelde. En ik stel me zo voor dat ze nog echt zo nasnikkend daar stond. Vol verdriet. Omdat een van haar beste vrienden er niet meer was. Dat was natuurlijk al vreselijk. En dan heeft ze de volgende klap eroverheen gekregen. Dat ze denkt, nou moet ik al mijn vriend missen. En nou gaan ze ook nog zo met hem om. Ze staat daar. En dan buigt ze wel naar het graf. En daar, want eerst had ze dat nog niet eens gedaan, had ze niet eens goed gekeken. En nu keek ze in het graf en daar zag ze die 2 engelen in witte kleren zitten. 1 bij het hoofdeind en 1 bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. En dan vragen die engelen, waarom huil je? Vind ik best een typische vraag. Dat je denkt, zouden ze dat nou niet echt geweten hebben? Maar ze willen het uit Maria's eigen mond horen. En dan laat ze weer haar hart spreken door heel persoonlijk en emotioneel te reageren. Dat ze zegt, ze hebben mijn Heer weggehaald. Maria, die vanaf het begin af aan Jezus had gevolgd. Maria, die zo ongelooflijk veel met Jezus had opgetrokken. Maria, die gezien had dat Jezus werd gekruisigd. Maria, die zo'n speciaal lijntje met Jezus had, zegt daarom ook nu, ze hebben mijn Heer weggenomen. En ze snikt nog na. En dan gaat het weer verder. Na deze woorden keek ze om en ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus herhaalt die briljante vraag. Waarom huil je? En dan voegt hij er nog iets aan toe. Wie zoek je? Niet wat zoek je? Want dan had ze kunnen zeggen, nou, ik zoek een dood lichaam. Maar nee, Jezus vraagt, wie zoek je? En daarop volgt dat moment wat we net al hoorden van Maria. Dat Jezus dan haar naam noemt. Apart. Dat ze hem niet herkende daarvoor. Ik heb dat altijd vreemd gevonden. Dan denk ik, je hebt jaren met hem opgetrokken. En dan staat hij voor je en dan herken je hem niet. Ja, en dan allerlei verklaringen zeggen. Ja, maar ze had natuurlijk ook heel betraande ogen. Ja, geloof jij het? Als je ogen betraand zijn, herken je toch wel iemand? Of zeggen andere verklaringen van, ja, maar Jezus had natuurlijk ook wel een ander lichaam. Dat functioneerde anders. Want als je doorleest, kon hij ook opeens zomaar door gesloten deuren komen. Ik heb nog steeds niet een verklaring waarvan ik denk van, nou, die helpt me voldoende. Maar door een ervaring snap ik het een heel klein beetje beter. Ik kom uit een gezin van 4. Ik heb 3 oudere broers. Waarvan er eentje jarenlang in Sri Lanka woonde. En ik zou bij hem op bezoek gaan. En dat had ik hem verteld. Vond hij leuk. Ik was meer dan welkom. En toen vertelde ik dat aan mijn andere 2 broers. Dat ik zou gaan. En die dachten, nou, is heel leuk voor jou. Maar toen zei een van mijn schoonzussen. Hé, weet je wat misschien wel leuk is? Dat ik als verrassing ervoor zorg dat eentje met jou meegaat. Toen dacht ik, oké, dus ik neem 1 broer mee als verrassing. Dus dat mag hij zelf niet weten. En mijn andere broer in Sri Lanka mag ook niet weten dat wij komen. Nou, wordt heel ingewikkeld. Toen dacht ik, ja, maar broer 3, die denkt dan nu misschien zo van, nou, hier had ik ook wel bij willen zijn. Toen dacht ik, hoe ga ik dit aanpakken? Broer 3 gevraagd van, joh, broer 1 weet niet dat hij naar Sri Lanka gaat. Broer 2 weet niet dat hij komt. Wil jij als broer 3 misschien ook met mij mee? Nou, jullie kunnen het misschien nu al niet meer volgen. Wij konden het zelf soms ook nauwelijks volgen, want het werd een heel complot. Met nieuwe mailadressen die werden aangemaakt. En zelf moest ik heel hard nadenken, wat mag ik nou tegen wie zeggen? Want ga ik me niet verspreken en zo? Goed, dat hebben we 1.5 jaar lang volgehouden. En toen gingen we met z'n 3 naar Sri Lanka toe. De chauffeur, zoals het dan daar werkt, de chauffeur van mijn broer, die kwam mij ophalen. En mijn neefje was erbij. Mijn neefje Barend was toen 1 jaar of 5. Die wist ook niet dat zijn 2 ooms kwamen, dus die moest ook even zo van, oké. Vervolgens belden wij mijn broer op, zo van, nou, we komen eraan, over 1.5 uur zijn we er. En Barend zei, ik wil ook nog even met papa praten. Hij zei, papa, Pauline is er niet alleen, oma Martin en oma Frank zijn erbij. Ja, en ik dacht, wat naar. Wat jammer, wat balen, hij heeft het verlinkt, hier hebben we nou 1.5 jaar lang. Moeilijk omgedaan, met rare e-mailadressen en dat allemaal. Goed, toen kwamen we daar aan. Ik begroette broer 2, in het echt heet hij anders. En broer 1 en broer 3, die kwamen opeens als verrassing er aanlopen. En hoe reageerde mijn broer uit Sri Lanka? In mijn beleving heeft dit minutenlang geduurd. En uiteindelijk zei hij alleen maar, nee, dit kan niet. En zelf dacht ik ook opeens, is het eigenlijk wel waar? Sta ik hier eigenlijk wel of is dit een droom? Broer 1, die zou filmen, want dit zou zo'n historisch moment zijn. Het filmpje hebben we nog, wat stond erop? Alleen zijn schoenen. Hij was zo ook verward, verbaasd. En natuurlijk, het is een heel ander verhaal dan bij Maria. Maar het heeft me wel geholpen om het een beetje beter te snappen. Maria had er niet op gerekend dat ze Jezus zou zien. En dan noemt Jezus haar naam. Zo persoonlijk. Zo gewoon. En toch zo ontzettend veelbetekenend. Ik zag pas iemand die in mijn beleving een bobo is. En ik vroeg me af of hij wist wie ik was. En toen kwam hij naar me toe. Hij gaf me een hand en toen zei hij, ha, Paulien. En ik dacht opeens, wow, hij kent mijn naam. Hij weet wie ik ben. Ik voel me herkend. En ik voel me erkend. En misschien moet het voor Maria ook zoiets geweest zijn. Ze voelde zich herkend, ze voelde zich erkend. En ze reageert vanuit liefde op hem en zegt, Rabboni, wat betekent meester. Of zoals ik ergens las, dat het bijna een koosnaampje is van, oh, meestertje. Ze hebben iets met elkaar en dat wordt ontzettend zichtbaar in die tuin. Niet het meest diepzinnige gesprek. Maria, meester. Maar wel ontzettend veelzeggend en wat getuigt van een enorme relatie die ze met elkaar hebben. Ik weet niet of het je is opgevallen, mij nooit, tot dit jaar, dat er een link is met een ander verhaal uit de Bijbel. Ook een vrouw in een tuin. Sowieso apart, dat je denkt van, Jezus is opgestaan, het keerpunt in de tijd. Naar wie zou die dan toe gaan? Nou, of naar zijn vrienden, dat lijkt me logisch. Of naar de mensen die hem hebben vermoord om wraak te nemen. Maar nee, hij verschijnt aan een huilende vrouw in een tuin. Over prioriteiten gesproken. En er is een ander verhaal in de Bijbel van een vrouw, Hooglied 3, waar een vrouw op zoek is naar haar lief. En daar staat dan, Hooglied 3, 's nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. Laat ik opstaan, rondgaan in de stad. Laat ik in de straten, op de pleinen zoeken naar mijn allerliefste. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. De wachters vinden mij op hun ronde door de stad. Hebben jullie mijn lief ook gezien? Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij, of ik vind mijn lief. Ik grijp hem vast en laat hem niet meer los. Ik vermoed dat Johannes dit Bijbelgedeelte kende. En dat hij de linken ziet. Er is een vrouw die op zoek is naar haar lief. Wel een levende. En nu is er een andere vrouw, ook in een tuin, ook op zoek naar haar liefde, naar een dode. En die vrouw in Hooglied vindt haar man en grijpt hem vast. En hier ontmoet Maria haar Heer, maar Jezus zegt, nee, grijp mij niet vast, want ik heb nog iets anders te doen. Ik ben niet opgestaan om hier te blijven, ik ben opgestaan om naar de Vader te gaan. Mijn werk is nog niet klaar. En Jezus zegt niet alleen wat ze niet moet doen, maar Jezus zegt ook wat ze wel moet doen. En dat is het goede nieuws doorgeven dat hij is opgestaan. En dat gaat ze doen, enthousiast. Terwijl het best heel apart is. Maria die het mag doorgeven, terwijl Maria op 1-0 achterstand stond. Omdat ze zich nou niet van de beste kant had laten zien aan het begin van dit verhaal. Dat ze zo snel die conclusie had getrokken die niet klopte. Wat zeg ik, 1-0 achterstand? Ze stond op 2-0 achterstand. Weet je wel wat voor donker verleden ze had, zeg? Ze had 7 demonen gehad die moesten uitgeworpen worden. Nou, lekker met zo'n verleden. En God trekt zich er niks van aan. Al heb je een donker grijs verleden. Met demonen die uitgeworpen moesten worden. Wat je ook gedaan hebt, God trekt zich er niks van aan. Sterker nog, Maria stond op 3-0 achterstand. Ze was namelijk vrouw. En een vrouw als getuige was ontzettend wonderlijk. Want het getuigenis van een vrouw werd in die tijd helemaal niet aangenomen. En God zegt dan tot 3 keer toe, weet je, al heb je het eerst even niet begrepen, ik zet jou toch in. Al heb jij een verleden met demonen, kan mij het schelen, ik zet je toch in. Al ben je vrouw, ik zet jou in om het goede nieuws door te geven. En hoe jij hier ook zit, hoe u hier ook zit vanmorgen, met wat voor verleden dan ook. Met wat voor domme conclusies ook. Misschien soms wel vanuit je hart, daar gaat het even niet om, maar dat ze in feite nergens op sloegen. Voor God maakt het niet uit. Als je man bent, het maakt niet uit. Als je vrouw bent, het maakt niet uit. God wil jou inzetten. Omdat je hebt gezien met je ogen in de Bijbel dat de Heer is opgestaan. Omdat je het met je verstand misschien een beetje hebt begrepen. En al heb je het nog maar een beetje begrepen. Je mag steeds meer zien. Net zoals op dat plaatje. Weet je, sommigen hebben het al gezien dat die mensen daar stonden te dansen. Anderen gingen steeds meer zien. Oh, ik zie nu ook een schoen. Nou ja, ik snap het nog niet helemaal, maar het begint een beetje te komen. Als je het een beetje hebt gezien met je verstand, mag je het doorgeven. En als je het gezien hebt met je hart, mag je het doorgeven. Op straat. De Heer is waarlijk opgestaan. Je mag het appen. Je mag het roepen. Je mag het... Bedenk maar wat je ermee doet. Maar ik hoop dat het je hart raakt. En dat je zegt, ja, de Heer is waarlijk opgestaan. En dat geef ik door. En op de momenten dat je het niet ziet, of dat je het niet hoort, of dat je het niet voelt, dat je bidt, Heer, open mijn ogen. Want ik wil het ook zien. Of Heer, open mijn oren. Want ik zou er wat voor over hebben als ik uw stem zou horen. Of open mijn hart, zodat u in mijn hart kunt plaatsnemen. Laten we bidden. Heer Jezus, u bent waarlijk opgestaan. Wat een goed nieuws. Soms bijna jammer dat we het elk jaar horen. Want hoe indrukwekkend was het dat u dood was en opeens voor Maria's ogen stond. Heer, we bidden dat het opnieuw tot ons doordringt en dat het ons zo van een enorm diepe vreugde en blijdschap overtuigt dat we niet anders kunnen dan dat we het doorgeven. Wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben. Heer, laat ons zien wie u bent. Laat ons nog meer zicht krijgen op uw heerlijkheid. Heer, want daar was het Johannes om te doen. Dat hij uw heerlijkheid uit de doeken wilde doen. Heer, daarom bidden we, laat uw heerlijkheid zien. En spreek alstublieft heel persoonlijk tegen ons. Heer, net zoals u dat deed bij Maria. Heer, wilt u op dit moment laten weten dat u mij, dat u ons op het oog hebt. Laat ons weten dat u ons herkent, erkent, inzet. Heer, wat zou het mooi zijn als we denkbeeldig onze naam in ons oor horen. Paul, Judith, Pascal, Wim. Frank, Joël, Simon, Heer, we bidden dat u ons roept, dat u tot ons spreekt en dat we blij hier vandaan gaan. Heer, wat is het mooi dat u verscheen en vroeg, waarom huil je? We mogen huilen, maar vandaag is even een dag dat het minder nodig lijkt. Omdat we mogen weten dat waar we ook doorheen gaan, wat voor verleden we ook hebben, hoe pijnlijk de dag van vandaag ook kan zijn, dat u ons opzoekt en vraagt waarom huil je? En ik ben er. Ik leef. Zoek mij op en praat met mij. Heer, dank u wel dat u leeft, dat u regeert, dat u naar de Vader bent gegaan. En dat we daardoor iedere dag met u in nauwe verbondenheid kunnen leven. De Heer is waarlijk opgestaan. Laat het ons zien, Heer. We bidden dat u ons hart ervoor opent. Open the eyes of my heart. Amen.